Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst voortzetten met samen te zingen uit Psalm 27, het eerste vers en het laatste vers. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. De versen 1 en 7 van Psalm 27. Ook vanmiddag belijden we ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna willen we zingen van op toonhoogte 151, de versen 1 en 2, ik bouw op u. In gemeenschap met Gods wereldwijde kerk doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij bidden nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we zeggen het wel eens tegen elkaar, aan uw zegen is alles gelegen. Dat betreft een zegen die gevraagd wordt over het huwelijk van Peter en Christi. Maar dat betreft net zo goed een zegen te vragen over de bediening van uw woord in deze dienst. We zijn immers samengekomen als mensen die blij zijn en dankbaar. En die dat ook aan u willen uitzeggen en uitzingen. Omdat u zulk een zegenrijk God bent. Heren, we danken u dat u het dan ook bent bij wie we daarvoor op het goede adres zijn. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Ja, waar zouden we zijn? Maar u bent er. En daarom bidden we ook, Heren, wil er ook zo zijn in het gewaad van uw woord, als we dat mogen lezen en overdenken en horen, wil er zo zijn dat het ons raakt en dat we het met ons meedragen, maar wil er ook zo zijn als u uw zegen aan hen verbindt die daarom verlegen zijn, gevraagd hebben. En laat het maar merken, dag in dag uit, dat van die milde zegen er telkens ook druppels vallen op ons neer. Ook al hebben we vandaag een wat regenachtige dag, laat uw woord in ons leven, in ons huwelijk zo zijn als de regen en de sneeuw die van de hemel neerdaalt, de aarde kletsnat maakt en zodoende ook vruchtbaar doet zijn. Laat zo uw woord zijn vanmiddag, maar elke dag weer opnieuw als we het openen en overdenken. Dat het iets goeds uitwerkt tot eer van uw naam. We bidden u voor een ieder onzer. En ook voor het feit dat we misschien wel gespannen zijn, zenuwachtig zijn. Dat is goed mogelijk. Neem het van ons weg. Laat het niet in de weg staan om op de juiste wijze bezig te zijn met uw woord. Hoor ons, o God, niet omdat we dat waard zijn of verdiend hebben, maar we bidden het uit genade alleen, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Lezen we met elkaar twee gedeelten uit de Romeinenbrief, Romeinen 12 en uit Romeinen 13, de versen 8 tot en met 14. En daar meldt ons de apostel Paulus: ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel vele, één lichaam in Christus, maar afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben we genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven, het zij profetie, naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en hou vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief, met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft, wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking, vol hart in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen, leg u toe op de gastvrijheid, zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zoveel mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek u zelf niet, geliefde, maar laat de ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken, dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen we tot geloof kwamen. De nacht is vergevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten we dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten we, als op klaarlichte dag, op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerte op te wekken. Tot zover onze schriftlezing. Als trouwtekst heb ik gekozen uit Romeinen 12, het 9e vers. Laat de liefde ongeveinsd zijn, heb een afkeer van het kwade en hou vast aan het goede. Maar voordat we dat met elkaar overdenken, zingen we nog uit Psalm 146, de verzen 1 en 3. Prijs de Heer met blijde galmen, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, 1 en 3. Beste Peter en Christy, ouders, en verdere familie en aanwezigen. We zijn op deze vreugdevolle dag vanmiddag samengekomen in de kerk, omdat we God dank willen zeggen en zijn zegen willen vragen. Weet je het nog? Dat was jullie antwoord op mijn vraag: waarom willen jullie eigenlijk in de kerk trouwen? Dat was dus niet zomaar, als je dat zegt. God dank zeggen en zijn zegen willen vragen. Dat we hier dus zitten is niet zomaar tot verhoging van de feestvreugde, dat ook. Maar niet in de eerste plaats. Jullie vonden dat nodig. Dank en zegen. Maar toen hebben we natuurlijk ook nog verder gepraat. En toen vroeg ik: maar hoe moeten we dat dan in de preek verwoorden? Dat vroeg ik. Waarop Christy antwoordde: ik wil geen afgezaagde liefdespreek. Ik wil geen afgezaagde liefdespreek. Nou, dat is dan duidelijk. Geen afgezaagde liefdespreek. Vroeg ik nog verder of jullie dan een tekst hadden. Nou, toen kwamen Romeinen 12 en 13 naar voren. En als je het hebt over afgezaagd, dan gaat het daar inderdaad over liefde, maar die niet afgezaagd is. Liefde. Wel afgeleid ergens van. Wat is liefde? Ja, dat is ook een vraag. Wanneer jullie vanmiddag in het huwelijk, vandaag in het huwelijk zijn getreden, elkaar het jawoord hebt gegeven op het gemeentehuis, elkaar trouw en liefde voor het leven hebt beloofd. Maar dan is het ook goed om hier in de kerk aan de hand van de Bijbel ons te laten horen wat die liefde nou werkelijk inhoudt. Want je hebt liefde in allerlei soorten. Zondagmorgen hoorden we daar ook van. God is liefde. En een van die soorten is afgezaagde liefde. En daarom willen we ons vanmiddag iets mee laten geven voor onderweg in ons leven, en jullie in het bijzonder voor onderweg in je huwelijk, wat God in zijn liefde aan ons vraagt met betrekking tot onze liefde. We gaan het bekijken. Paulus die roept hier zijn lezers, de Romeinen, op om zich aan God te wijden. En wat dan volgt, daaruit blijkt dat een christen, het christen zijn, nooit betekent dat je maar gewoon weg mens bent. Er wordt nogal wat van je verwacht als je dit zo leest in Romeinen 12 en 13. Misschien denkt iemand haast, wordt er te veel van je gevraagd. In ieder geval toch wel boven de middelmaat uit. Alleen we leggen de vinger erbij. Je bent daarom en daardoor niet beter. Je bent anders. Mag ik het zo zeggen? En we vergeten dat wel eens in onze tijd. Weet wel, en dat gold ook in de tijd van de Romeinen, christen worden, dat was stap 1. Geroepen zijn, gegaan zijn. Een keuze, een belangrijke beslissing waar je voor stond. Zo hebben jullie een aantal weken geleden ook samen belijdenis gedaan. Een hele stap. En nu alweer een hele stap. Maar ook met het huwelijk, met elkaar. En wanneer je opnieuw het ja-woord laat klinken, dan ben je er niet. Dan komt het inderdaad dubbel en dwars aan op liefde. Op liefde die zichzelf niet zoekt, maar eerder en eerst de ander met een hoofdletter. en daarna de ander op het oog heeft. De liefde die zichzelf niet zoekt, zeiden we, en die we in feite onszelf ook niet kunnen aanleren, maar die ons geleerd wordt, al levende weg en ook al lezende weg in het woord van onze God. En wat weet Paulus ons daar dan van te melden? Laat de liefde ongeveinsd zijn, zo schrijft hij in jullie trouwtekst. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Wat is dat? Ongeveinsde liefde. Een uitdrukking die zo te lezen in de Bijbel voorkomt. Afgezaagde liefde kom je niet tegen in de Bijbel. Ongeveinsde liefde. Het is een uitdrukking die je tegenkomt, met name in het Nieuwe Testament, ook als het gaat om geloof. Ongeveinsd geloof. In feite is dat, zou je kunnen zeggen, het eerste kenmerk van de liefde. Dat ze ongeveinsd is. Maar dan heb ik het nog niet uitgelegd. Het betekent oprecht. Niet huichelachtig. Dat de liefde er niet is voor de show. Geen vertoning. Dat het geen toneelstuk is. Want liefde die niet helemaal is, is niet echt. Het is opvallend dat dit woord ongeveinsd pas in het Nieuwe Testament voorkomt. Juist in die combinatie met liefde en met geloof. Blijkbaar komt het tevoorschijn pas, deze uitdrukking, na de komst van de Heer Jezus Christus. We moeten denk ik maar zeggen, ongeveinsde liefde komt pas ongerept duidelijk tevoorschijn sinds hij er geweest is op aarde. En waar moet je die verder nog zoeken? De oproep tot ongeveinsdheid moet daarom gebeuren, omdat het binnenste van een mens nooit gelijk is aan zijn buitenste. In feite is dat een verscheurdheid in ons mens. Je kunt jezelf zus of zo voordoen, naar buiten treden, terwijl het binnen in je bruist of borrelt of verdrietig is. Hoeveel mensen leven er geen dubbel leven? Arglistig is mijn hart. Vanuit jezelf heb je als mens niet lief. Wat zegt de catechismus ook alweer? Vanuit jezelf ben je geneigd om God en je naaste te haten. Dat is vreemd. Maar het is wel waar. En dat te erkennen en daar rekening mee te houden, hoort ook bij die ongeveinsdheid van de liefde. Want dan word je gedwongen en gedrongen om op Jezus Christus te letten. We kunnen alleen om Jezus wil en alleen in Christus echt lief hebben, zoals Paulus het hier voorschrijft. Daar kun je met je begrip, met je verstand nooit helemaal bij. Het is ook niet een kwestie van ingespannen je best doen om het zo aan te kweken, allerlei gevoelens te krijgen. Nee. Juist in het geloof moet ongeveinsdheid wijken. Moet geveinsdheid wijken. En zo hou je echte liefde over. En dan begrijpen we ook wat Christus bedoelde met geen afgezaagde liefdespreek. Alsof alles roze geur en maneschijn zou zijn. Er is immers nogal wat te koop op de markt van de liefde. Maar dan de ongeveinsdheid. Ik moet ervoor bij de Heere Jezus zijn. Zo immers heeft hij lief gehad. Tot het einde toe nog wel. Niet voor niets zit er daarom aan jullie trouwtekst ook een vervolg. Om een afkeer te hebben van het kwade en vast te houden aan het goede. Let erop wat hier staat. We moeten het kwade niet alleen nalaten, zowel uiterlijk als innerlijk. Nee, Het is veel heviger en heftiger wat hier geschreven staat. Je moet er een afkeer van hebben. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van lief hebben. Een afkeer hebben van is in feite haten. Dan trilt er een trilling door je heen, een huivering. Het kwade moet taboe voor ons zijn. Dat wat ons van God en van zijn dienst afhoudt, wat zijn eer te na komt. Maar ook naar het tegenovergestelde toe drukt Paulus zich heel sterk uit. Hang het goede aan. Hou vast aan het goede. Klem je eraan vast. Haast zit er iets in van kleef je er aan vast. Dat is heel wat anders dan dat Paulus zou schrijven van streef ernaar. Probeer het maar. Doe je uiterste best. Nee, het zijn heel sterke uitdrukkingen die hier worden gebruikt. Met minder wil Paulus ons niet het huwelijk insturen. Maar wat bedoelt hij dan als hij het heeft over het kwade en over het goede? Wat denkt hij dan aan? Nou, Paulus die legt dat heel netjes uit. Maar hij laat wel merken dat het een radicale tegenstrijdigheid is. Dat het oorlog is tussen goed en kwaad. Die kunnen niet samen door één deur. Dat zijn geen twee handen op één buik. Als je het verschil niet meer ziet tussen goed en kwaad, dan staat het er niet best met je voor. Eigenlijk pleeg je dan verraad aan de heiligheid van God en van zijn woord. Het kwade omgeeft ons. Het kwade zit binnenin ons. Het beheerst je zo gemakkelijk. Het kwade is een ontzagwekkende macht in je leven en in de wereld. Het kwade is de zonde. Dat wat tegen God indruist. Wat hem niet gehoorzaamt. Denk maar aan het begin van de Bijbel, waar de ellende is begonnen, terwijl het alleen maar goed was. Tof, staat er dan. Zeer goed. Nou, daardoor wordt ons leven voortdurend bedreigd. En ons huwelijk ook. En daarom heb er een afkeer van. Ontvlucht het. Haat het. En hou goed vast aan het goede. Zoek daar een veilige plek. En zoek daar hulp en steun. Zoals een drenkeling zich vastklampt aan alles wat hij maar te pakken kan krijgen. Wat er langs komt drijven. En ook als die zich vastklampt aan die keiharde kale rots. Te midden van de woedende golven. Nogmaals, wat dat betreft is het huwelijk geen rozengeur en maneschijn. Maar begeef je je in het huwelijk ook als man en vrouw in een strijd op het slagveld. Er wordt gestreden tussen het goede en het kwade. Tussen wat God lief heeft en wat hij haat. Nou is het vreemde dat het kwade ons o zo gemakkelijk te pakken neemt. Op een heel vreemde manier vaak. Het ontroert ons eerst, het boeit. Het goede lijkt ons vaak zo saai en zo vervelend te zijn. Denk maar aan het begin hoe Eva toehapte toen ze de vrucht gepresenteerd kreeg. Van alle bomen te mogen eten. Ja, en dat moet een marktkoopman in groente en fruit toch aanspreken, van alle bomen te mogen eten, behalve van die ene. Het kwade, de ongehoorzaamheid, die zat daar in een prachtverpakking, aantrekkelijk, om zo in te bijten. En nu roept Paulus ons op, om door die schone schijn heen, door heel die vriendelijkheid van het leven heen, om daar doorheen te zien en te ontdekken dat de echte liefde, liefde uit God is. Zoals Hij die heeft laten zien in zijn Zoon Jezus Christus. Zo lief had God de wereld. Hij gaf zijn enige geborene over in de dood. De dood aan het kruis. En als het dan over goed en kwaad gaat, hè, dan moet je er maar eens op letten welke punten Paulus aanhaalt in het vervolg van jullie trouwtekst. Er worden steeds heel praktische dingen genoemd in het leven van alle dag, hoe die ongeveinsde liefde dan zijn invulling krijgt. Elkaar hartelijk lief hebben. Elkaar voorgaan in dienstbetoon. Niet traag zijn, maar vurig van geest. De Heere dienen. Je verblijden. Geduldig zijn. Volharden in het gebed. Diaconaal bezig zijn. Gastvrijheid kennen. Zegenen. En niet vervloeken. Blij zijn met de blijde en bedroefd met de bedroefde. Eensgezind. Omzien naar elk ander. En het houden bij de nederige dingen. Niet streven naar het hoge. Niet eigenwijs zijn. Geen kwaad met kwaad vergelden. In vrede met alle mensen leven. Merk je wat er gebeurt? Door de genadige omgang met God en met zijn woord word je een ander mens. Heel anders. En als het dan gaat om de vruchten, zeg maar om de vruchten van de geest, dan is de belangrijkste vrucht de liefde. En dan wordt er inderdaad geen soft gepraat of afgezaagde liefde bedoeld. Liefde is praktisch. Wanneer je vooral veel en vaak in die liefde van God oefent, dan groeit de vrucht. Wat dat betreft heeft liefde ook alles te maken met delen in elkaars vreugde. Zo heb je liefde te leren. In de les, op school bij God, om zo te zeggen. En nou is dat geen verrassing, maar je krijgt straks als bruidspaar een leerboek mee. Een lesboek, om bij de les te blijven. De les van zo zegt de Heere. Lees er dagelijks uit, stukje bij beetje. Ik ben wel geen doktersassistent, maar dat recept geef ik jullie wel mee. Om dat te doen. Lees eruit, leef ernaar. En vraag steeds weer naar de Heere en naar zijn sterkte. Naar hem die al jullie heil bewerkte. Voor ongeveinsde liefde moet je, mag je bij de Heere God zijn. Wat een zegen en wat een genade. Neem het ervan. Amen. Wij gaan samen zingen op toonhoogte 303. U maakt ons één, u bracht ons tezamen. Wij eren en aanbidden u. Voordat wij overgaan tot de inzegeling van het huwelijk, luisteren we eerst naar het onderwijs dat ons gegeven wordt in het huwelijksformulier. Peter van Engelenhoven en Christy den Hartog, jullie die je huwelijk hier in de kerk, in het openbaar, in Gods naam wilt laten bevestigen, hoor uit het woord van God hoe eervol het huwelijk is en dat het een instelling van God is die hem behaagt. Daarom mag u in uw hart verzekerd zijn van de toegezegde hulp van God in uw verdriet, aangezien ook de gehuwde in de praktijk van het leven als gevolg van de zonde velerlei tegenspoed en leed overkomt. De getrouwde wil hij zegenen en bijstaan, zoals hij beloofd heeft, hen die in ontucht leven en overspel bedrijven, wil hij daarentegen oordelen en straffen. Voor alles behoren jullie te weten dat God, onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij zou heersen over de dieren op de aarde, over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. Nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats daarvan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen tot één vlees zijn. Daarom moet u er niet aan twijfelen dat het huwelijk God de Heere behaagt. Hij heeft immers voor Adam zijn vrouw geschapen, haar zelf tot hem gebracht en hem tot een vrouw gegeven. En daarmee betuigt God dat hij ook vandaag nog een ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus het huwelijk zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, gaven en wondertekenen in Cana, in Galilea. Hij heeft daarmee betuigd dat het huwelijk door allen in ere gehouden behoort te worden en dat hij de gehuwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men het allerminst verwacht. Opdat jullie in je huwelijk godvrezend mogen leven, behoor je vervolgens te weten met welke bedoelingen God het huwelijk heeft ingesteld. De eerste is dat man en vrouw elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alle dingen die het tijdelijke en het eeuwige leven toebehoren. De tweede is dat ze hun kinderen, wanneer ze die ontvangen, in de ware kennis en vreze Gods zullen opvoeden tot zijn eer en tot hun zaligheid. De derde is dat iedereen alle onreinheid en kwade begeerte zal vermijden en met een goed en gerust geweten leven. Want om ontucht te vermijden zal iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Zo zijn allen die de leeftijd hebben en de gave der onthouding niet bezitten, naar het bevel van God genoodzaakt en geroepen het huwelijk aan te gaan. Dit zullen ze doen naar christelijke regel met medeweten en instemming van hun ouders of voogden en vrienden. Zo zal de tempel van God, ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want als iemand de tempel van God schendt, die zal door God geschonden worden. Verder behoren jullie te weten hoe de houding dient te zijn van de een tegenover de ander, overeenkomstig het woord van God. Allereerst zul jij, bruidegom, weten dat God je gesteld heeft tot hoofd van de vrouw. Zoals het hoofd het lichaam regeert, ja, zoals Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is, zo zul je je vrouw naar je vermogen verstandig leiden, onderwijzen, troosten en beschermen. Bovendien zul je je vrouw lief hebben als je eigen lichaam, zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Je zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan de vrouw als brozer aardewerk eer geven, opdat jullie beide erfgenamen van de genade van het leven bent, en opdat jullie gebeden niet verhinderd worden. En omdat het Gods beschikking is dat de man in het zweet van zijn aangezicht brood zal eten, zul je trouw en ijverig je werk doen in het beroep waarin je door God gesteld bent, om je gezin met Gods hulp op eervolle wijze te kunnen onderhouden en bovendien de noodlijdenden daarin te laten delen. Vervolgens zul jij, bruid, weten hoe overeenkomstig het woord van God je houding zal zijn tegenover je man. Zoals het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is, zo zul je je wettige man lief hebben, respecteren en volgen in alle dingen die goed en rechtvaardig zijn. Je zult niet heerszuchtig zijn over je man, maar in wijsheid zwijgen, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de zondeval heeft God tot Eva en in haar persoon tot heel het vrouwelijk geslacht gesproken, tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over u heerschappij hebben. Tegen deze beschikking van God zul je je niet verheffen, maar veel eer het gebod van God en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen, die op God vertrouwden en hun mannen onderdanig waren. Je zult ook je man in alle goede en rechtvaardige dingen behulpzaam zijn, aan je gezin goede zorg besteden en zuiver en eerbaar leven, zonder pronkzucht, om anderen een voorbeeld van ingetogenheid te geven. Peter van Engelenhoven en Christie de Hartog, nu jullie gehoord hebben dat God het huwelijk heeft ingesteld en wat hij jullie daarin opdraagt, hebben jullie het stellige voornemen om in dit heilig huwelijk zo te leven als jullie hier uitdrukkelijk verklaren voor de christelijke gemeente, en verlangen jullie dat je huwelijk bevestigd wordt? Wat is daarop jullie antwoord? Dan neem ik u allen die hier tegenwoordig bent tot getuigen dat er geen wettige bezwaren tegen de bevestiging en inzegening van het huwelijk zijn ingebracht. En omdat het dan goed en gepast is dat dit huwelijk bevestigd wordt, zo mogen de Heere onze God jullie voornemen dat hij jullie gaf bevestigen. En jullie begin zij in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen. Ik wil jullie graag verzoeken om van jullie zitplaatsen op te staan en elkaar de rechterhand te geven. Peter van Engelenhoven, verklaar je hier voor God en zijn heilige gemeente dat je genomen hebt en neemt tot je wettige vrouw Christie den Hartog hier tegenwoordig, en beloof je haar nooit te zullen verlaten, dat je haar lief zult hebben en trouw voor haar zult zorgen, zoals een trouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw verschuldigd is. Beloof je dat je heilig met haar zult leven, haar trouw zult blijven en haar in alles zult vertrouwen, overeenkomstig het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord? Christie den Hartog, verklaar je hier voor God en zijn heilige gemeente dat je genomen hebt en neemt tot je wettige man Peter van Engelenhoven hier tegenwoordig. En beloof je hem dat je hem gehoorzaam zult zijn, hem zult dienen en helpen, hem nooit zult verlaten, heilig met hem zult leven, hem trouw zult blijven en hem in alles vertrouwen. Zoals een gelovige en trouwe vrouw haar wettige man verschuldigd is, overeenkomstig het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord? Voordat wij overgaan tot de inzegening van het huwelijk, willen wij zingen uit Psalm 134, het tweede vers. Heft uw handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom uw oog. Na de inzegening van het huwelijk zingen we staande tot eer van God. Dat Heere zegen op u daal, zijn gunst uit Sion u bestraal. Nu het tweede, straks na de inzegening, het derde vers van Psalm 134. De Vader der barmhartigheid, die u tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met oprechte liefde en trouw en hij geve u zijn zegen. Amen. De ouderling van dienst en jullie toekomstige wijkouderling Richard van Tornbroers. Tornbroers, die zal jullie de huwelijksbijbel overhandigen.
Ga zitten. Je mag wel even gaan zitten. Jo. Christy, Peter, ik mag jullie de huwelijksbijbel overhandigen. Voordat ik dat doe, wil ik hier wat iets vertellen wat mij te binnen schoot. Ik heb het al eens een keer eerder genoemd, maar een jaar of 15 geleden heb ik een cursus gedaan. Dat was een cursus voor duiken. Misschien ken je het, duiken, fles op de rug, onder water. En ik ben toen gaan duiken, heb die cursus gedaan en op een gegeven moment zelf gaan duiken met vrienden. En voordat je gaat duiken, sta je aan het water en kijk je over het water heen. En ja, dan zie je water, grijs, maar verder zie je niet zoveel. Maar het mooie komt pas als je onder water gaat. Bril op, snorkel mee, fles op de rug, onder water. En op het moment dat je onder water bent, dan zie je hoe mooi het onder water is. Iets wat je voor die tijd niet zag. Voor die tijd zag je vrij weinig. Als je onder water bent, zie je de onderwaterwereld, zie je de vissen, zie je de planten. Schitterend, ook hier in Nederland. Nou, eigenlijk is het ook zo met de Bijbel. Als je er zo naar kijkt, is het een boek als geen ander. Twee kaften met veel bladzijden ertussen. Maar als je er niet in kijkt, dan zie je niks. Dan zie je nog steeds het boek. De bedoeling is dat je het openslaat. Dat je hem openslaat en erin leest. En dat je er eigenlijk als het ware, net als met duiken, dat je erin duikt. Dat je de woorden van de Heere God tot je neemt. Dat is het belangrijkste wat het belangrijkste van een Bijbel. En dat je hem dus openslaat, erin duikt en de woorden van de Heere God, dus de woorden die God tot je spreekt, tot je neemt. Want in zijn woord, in de Bijbel, spreekt de Heere God tot ons. Horen we van zijn liefde, zoals we vanochtend ook, vanmiddag ook gehoord hebben. Dat wil ik jullie meegeven. Ik doe hem nu weer dicht. Ik hoop dat hij bij jullie weer veel open gaat. Ja, en ik zou eigenlijk zeggen, van als die versleten is, dan kom maar een nieuwe halen. Ja.
We gaan samen danken en bidden. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, laat het oprecht zijn, die ongeveinsde liefde. Daar hebben we uw hulp bij nodig, elke dag, stap na stap. Maar u wilt er ook zijn en wil door uw woord en Peter en Christi telkens weer voeden en vullen met het goede van u. En leer ons te strijden tegen het kwade. Heere, we danken u dat we vanmiddag getuigen mochten zijn van hun ja-woord. En we bidden u, laat het ook een gezegend stel mogen zijn, niet alleen hier aan de Molendam, maar in heel Ochten, in heel Nederland, ja, eigenlijk overal. Dat er geen plek is, waar dan ook ter wereld, waar we ons niet zo gedragen zoals u het van ons vraagt. We danken u dat we getuigen mochten zijn van hun ja-woord dat geklonken heeft. De een naar de ander naar de een. Maar help hen om elkaar daar ook in voor te gaan, te sterken. Heere God, we bidden u voor de ouders en voor allen om hen heen die hier vanmiddag in de kerk tegenwoordig zijn. En we vragen van u, geef als we onze kinderen de deur uit zien gaan om een eigen nestje te bouwen, dat we ze ook mogen toevertrouwen aan u. In die betere handen dan dat wij als ouders ze hebben kunnen voorgaan en vasthouden. Loslaten is best moeilijk, maar we mogen ze telkens weer opnieuw opdragen aan u. Aan uw vaderhanden, die toch niet loslaten, maar volhardend en vasthoudend zijn. We bidden u voor het verdere van deze dag. Neem ons allen in uw hoede. En geef, Heere God, dat we het mogen merken. Dat uw trouw en uw liefde daar zijn en daar blijven. En dat we ons hebben te begeven onder de koepel van die trouw en liefde van u. Dan zal het ons wel gaan. Neem ons zo allen in voor- en in tegenspoed. In uw hoede. Van u als herder. Goede herder, want zonder u kunnen we niet. Zo dragen we elkaar aan u op en wees ons tot een gids, een leidsman die voorop gaat, zonder wie we niet kunnen. Laat zo ons huwelijk ook gezegend mogen zijn, niet alleen voor elkaar, maar ook voor de buitenwereld, dichterbij en verder weg. En dat we zo ook uit mogen dragen waar we vanmiddag mee bezig zijn geweest, met die ongeveinsde liefde, tot eer van u. Hoor ons, o God, niet omdat we dat hebben verdiend. Wij maken het er niet naar. Vergeef ons onze liefdeloosheid en de haatdragendheid die ons soms aankleeft. Maak het wel en waar om uzelfs wil. In Jezus' naam. Amen. U hebt gemerkt dat er soms dingen gebeuren die niet op de liturgie staan. Ik heb er nog één voor u. En dat is de collecte. Die ben ik vergeten om op te schrijven. Die willen we nu houden, de dienst der offeranden. Bestemd voor de eredienst. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen wij zingen staande uit op toonhoogte 134. Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Thank you. Straks na de zegen is er hiervoor in de kerk nog gelegenheid voor degenen die het verdere van deze dag geen mogelijkheid zien om Peter en Christy te feliciteren, om dat hiervoor in de kerk te doen. Daarna gaan zij nog mee naar de consistorie voor het dankgebed en daarna doen we hen uitgeleide naar de uitgang. Ga dan straks heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.
Thank you.